U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Vandaag op de donderdag, dat is nieuw. U hebt dat hopelijk meegekregen op de radio, dat het programma een beetje is veranderd, is omgegooid. En dat betekent dat de podcast die ik voor u mag maken tegenwoordig op donderdag zal worden uitgezonden. En het is vandaag donderdag, maar ik wil vandaag op deze dag even terugkijken naar afgelopen maandag. Want afgelopen maandag vierde de kerk namelijk het feest van de onthoofding van Johannes de Doper. Dan kun je natuurlijk afvragen, waarom is dat een feest? Nou, vrij kort gezegd is het natuurlijk zo dat wanneer een heilige zijn of haar leven geeft voor de kerk, dan is dat voor die heilige zelf natuurlijk de geboorte tot het eeuwige leven. En het is voor de kerk natuurlijk het zaad van de toekomst. Want we weten namelijk dat het bloed van de martelaren uiteindelijk het zaad is waarop de kerk voor de toekomst wordt gebouwd. En waarom noem ik vandaag bijzonder dit feest? Dat noem ik omdat, als we even kijken naar de reden waarom Johannes de Doper zijn leven gaf, dat we dan uitkomen bij een reden die ook vandaag de dag ontzettend prangend is, namelijk het huwelijk en het gezin. En de reden dat Johannes werd onthoofd is natuurlijk het feit dat hij publiekelijk aan de kaak stelde dat koning Herodes, de toenmalige koning, samenleefde met de vrouw van zijn broer. En dat is natuurlijk een buitenechtelijke relatie en dat mag tegenwoordig niet, maar dat mocht toen ook niet. Dus in zijn ijver voor de wetten van de Heer, voor de wetten van God, gaf uiteindelijk Johannes de Doper zijn leven. En zoals ik al zei, dat is ook vandaag de dag zeer prangend. En zoals u ongetwijfeld zelf ook weet, als u echt katholiek probeert te zijn, dan kom je vroeg of laat altijd in conflict met de hedendaagse moraal, die namelijk indruist tegen het huwelijk en tegen het gezin, zoals wij dat als kerk zien. En ik heb al regelmatig jonge ouders gesproken die hun kinderen proberen te loodsen in deze tijd door al deze ontzettend moeilijke en verwarrende gedachten. En dan vragen ze, ja, hoe kunnen wij zorgen als ouders dat onze kinderen toch gezond opgroeien in een wereld die zoveel en zo duidelijk andere wetten aanhangt en andere ideeën heeft dan die van de kerk. En daar wil ik vandaag wat langer bij stil gaan staan. Een van de grote voorvechters natuurlijk van de katholieke moraal, van de waarde van het huwelijk en het gezin, was de heilige paus Johannes Paulus II. En ik wil vandaag beginnen met een gebed van hem, een prachtig gebed voor de verdediging van het gezin. En ik denk dat juist dat ook in onze tijd ontzettend belangrijk is om te blijven benadrukken, dat de woorden van Maria van Fatima, hè, op het moment dat Maria in 1917 in Fatima verschijnt, namelijk de woorden dat ze zegt, de eindstrijd zal gaan om huwelijk en gezin. Dus blijkbaar is het zo dat de Satan er erg op gebrand is om het katholieke huwelijk en het katholieke gezin te vernietigen. En waarom is dat? Heel kort gezegd, omdat natuurlijk het gezin als het ware een afspiegeling is van de samenleving die God met de mensheid wil aangaan. God met de mensheid vormt ook een gezin. En dat gezin begint natuurlijk allereerst bij de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, en vertaalt zich uiteindelijk naar de aarde doordat Jezus Christus mens wordt en dat Jezus Christus wordt opgenomen in het heilige gezin met Jozef, Maria en Jezus zelf. En die voorafbeelding van dat gezin die wordt natuurlijk verder doorvertaald in de hele opbouw van onze kerk. Onze kerk is één groot gezin met Christus aan het hoofd. En daarom zullen we vandaag deze podcast beginnen met het mooie en krachtige gebed van de heilige paus Johannes Paulus II. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt, Vader die de liefde bent en het leven, maak dat door uw Zoon Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, bron van goddelijke liefde, elk gezin op aarde voor de elkaar opvolgende generaties een echt heiligdom van leven en liefde wordt. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten op het welzijn richt van hun gezin en van alle gezinnen in de hele wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. En maak ten slotte, zo vragen we u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen we u, die in eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen. Broeders en zusters, vandaag, zoals gezegd, dus wat meer over huwelijk en gezin, over die strijd die er nu op alle fronten gaande is. En wat is voor mij de directe aanleiding om daar vandaag over te spreken? Dat is een bericht dat ik deze dagen kreeg doorgestuurd over een dag die ook in Nederland wordt georganiseerd, maar die ook wereldwijd zal worden georganiseerd. En dat is namelijk de dag waarop verschillende gemeentes wordt gevraagd een vlag buiten te hangen. En welke vlag moet er dan worden buiten gehangen? De SDG-vlag. En dan vraagt u zich ongetwijfeld af, wat is dat dan weer, de SDG-vlag? SDG is een afkorting voor de Engelse woorden Sustainable Development Goals. En dat zijn in het Nederlands vertaald de doelen voor duurzame ontwikkeling. Nou, dat klinkt ontzettend sympathiek, maar ik wil vandaag wat dieper doordringen in de werkelijke betekenis hiervan, want zo ontzettend sympathiek is dat helemaal niet namelijk. En wat zijn die doelstellingen dan? Die doelstellingen, dat zijn er 17 die met name door de Verenigde Naties, maar ook door verwante organisaties, worden aangedragen om voor 2030 in heel de wereld in te voeren. Nu hebt u ongetwijfeld wel eens meer van gehoord of misschien op een afstandje iets van gehoord. Maar wat zijn dat dan, die 17 doeleinden? En waarom moeten wij ons als kerk daar eigenlijk heel erg druk om maken? Nou, ik heb ze op een rijtje hier staan. Op het moment dat je bijvoorbeeld naar de website gaat van SDG Nederland, een site die ook door de Rijksoverheid wordt gesteund, dan zie je wat dan die development goals, die sustainable development goals zijn, die doeleinden. En dan wordt er gesproken, ik zal ze niet allemaal noemen, maar ik zal er een paar opnoemen. Geen armoede moeten we hebben in 2030, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid. Nou, die laatste, dan wordt u misschien al een beetje onrustig, maar die eerste vier, dan denk je, nou, dat klinkt toch heel goed, dat klinkt toch heel sympathiek. Geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs. Wat is daar nou eigenlijk mis mee? Maar, en dat zien we al natuurlijk vanaf het begin van de schepping, datgene wat mooi lijkt, is niet altijd mooi. En ik noem net terecht volgens mij het begin van de schepping, want op het moment dat we teruggaan naar de tijd van Adam en Eva, dan komt daar de slang in het paradijs. En de slang die weet op de een of andere manier de leugen zo te draaien dat het een hele mooie zoete waarheid lijkt. En de slang die is uiteindelijk in staat zelfs om de eerste mensen, de koningskinderen Adam en Eva, om die te misleiden. En dan moest je natuurlijk heel wat voor in huis hebben. Want Adam en Eva waren de kroon van Gods schepping. En hij krijgt het dus voor elkaar om deze kroon van Gods schepping te laten struikelen. En wij hebben in Nederland een heel mooi gezegde wat eigenlijk prachtig weergeeft hoe de slang dat voor elkaar krijgt. En dat noemen wij het addertje onder het gras. Gras is natuurlijk mooi, gras is groen, ziet er aantrekkelijk uit. Maar we moeten altijd uitkijken dat er niet een addertje onder het gras zit. En als we kijken naar die duurzaamheidsdoeleinden die de Verenigde Naties en aanverwante instellingen voor 2030 stellen, en we gaan die eens wat van dichterbij bekijken, dan zien we bijvoorbeeld dat op het moment dat we kijken naar de doelstelling goede gezondheid en welzijn, wat heel goed klinkt, op het moment dat we daar naar gaan kijken, dan komen we ook het volgende tegen. Dan komen we ook tegen, bijvoorbeeld, en ik zal één puntje voorlezen, hè, u kunt dat zelf ook opzoeken wat ik net al zei, bij punt 3.7, en ik lees voor, tegen 2030 universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten garanderen, met inbegrip van diensten voor gezinsplanning, informatie en opvoeding, en voor de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma's. Ja, zoals dat vaker gaat, wanneer er een addertje onder het gras zit, is er een hele brei van woorden waardoor je misschien een beetje door de bomen het bos niet meer kunt zien. Maar wat staat hier? Tegen 2030 universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten garanderen. Wat wordt hiermee bedoeld? Hier wordt niks anders mee bedoeld dan dat iedereen toegang moet hebben tot contraceptiemiddelen en tot abortus. Daar komt het kort gezegd op neer. Want daar wordt zelfs de toevoeging bij gedaan met inbegrip van diensten voor gezinsplanning. En we weten allemaal, de grootste organisatie wereldwijd die over gezinsplanning gaat, is het Amerikaanse Planned Parenthood. En dat is tegelijkertijd ook de allergrootste bondgenoot van de hele abortusindustrie. Of is zelf de abortusindustrie, zou je kunnen zeggen. Dus wat hier met een paar mooie woorden staat, betekent eigenlijk dat iedereen heel eenvoudig toegang moet krijgen tot contraceptiemiddelen en tot abortus. Met andere woorden, dit is wat Paus Johannes Paulus II heel treffend altijd noemde, het promoten van de cultuur van de dood. En dan wordt er in hetzelfde punt nog aan toegevoegd dat er moet worden gewerkt aan de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma's. Weer een hele hoop woorden, maar wat staat daar nou eigenlijk? De integratie van reproductieve gezondheid. Reproductieve gezondheid gaat over het regelen van het wel of niet geboren worden van kinderen, dus ook weer anticonceptie en abortus. En dan vervolgens wordt daar gezegd in nationale strategieën en programma's. Met andere woorden, landen moeten er effectief aan meewerken dat dit in programma's, in strategieën wordt verpakt en dat dit aan de kinderen wordt geleerd. En dat dit geen toekomstmuziek is, dat weten we natuurlijk uit een programma als Lentekriebels. U hebt er ongetwijfeld wel eens van gehoord, van, ik geloof dat ze wordt genoemd Dr. Corrie. Lentekriebels, een programma waarvan ik ouders, maar ook wel docenten van verschillende scholen, grote zorgen heb horen uitspreken over datgene wat er aan hele jonge kinderen al wordt geleerd. Tot en met masturbatie aan toe, maar ook dus dit soort gedachten van hoe je later toegang kunt krijgen tot abortus als je ongewenst zwanger zou raken. En natuurlijk ook wat er de laatste jaren flink opkomt, de gedachte dat je wanneer je als jongen meisje zou willen zijn of als wanneer je als meisje jongen zou willen zijn, wat dan de weg is om je te laten veranderen van geslacht. Ontzettend zorgelijk allemaal. En zoals ik net al zei, juist omdat het verpakt wordt in mooie woorden, valt het niet op en lijkt het alsof we hier inderdaad de wereld aan het vooruit helpen zijn. Maar tegelijkertijd zit er dus een hele grote adder onder het gras. En ik wil dat vandaag bijzonder onder de aandacht brengen, omdat het namelijk is dat wij als kerk de allereerst aangewezenen zijn om ons hier tegen te verzetten. En we kunnen doen, nou, dat valt allemaal wel mee. Ik zie dat nog niet zo in mijn nabije omgeving. Nou, als we kijken naar een dag als 23 september, waar ik het net over had, dat dus in heel Nederland vlaggen worden uitgehangen om dit soort gedachten te gaan normaliseren, te gaan promoten in de scholen, in de gemeentes, in het hele publieke bestel, dan moeten wij als kerk ook iets doen. Want ik las op dezelfde site dat al meer dan 100, of dat al inmiddels 118 gemeentes in Nederland zich hebben ingeschreven om deze vlag straks buiten te hangen. En met die vlag hangen we niet alleen een vlag buiten, maar gaan we ook een gedachtegoed aannemen wat absoluut anti-katholiek is. En daarom is het juist zo belangrijk dat we in deze tijd ons wenden tot een grote heilige als de heilige paus Johannes Paulus II. Hij is natuurlijk gestorven, maar vanuit de hemel is hij een ontzettend krachtige voorspreker. En we hebben mensen nu ook nodig die zich durven uit te spreken tegen deze cultuur die de mensheid naar de afgrond leidt. Er zijn natuurlijk tal van heiligen die zich heel krachtig hebben ingezet voor de verdediging van het huwelijk, van het gezin. We kijken naar de kinderen van Fatima zelf natuurlijk, die van Maria, die belangrijke opdracht hoorden om hun leven ook daarvoor in te zetten, daarvoor te offeren, daarvoor te bidden dat het huwelijk en het gezin beschermd zouden mogen blijven. En één hele krachtige voorspreker op dit vlak is een heilige die ik tot slot nog even wil noemen en tot wie ik denk dat wij juist in deze tijd onze toevlucht moeten nemen. En dat is de heilige Pater Pio. En ironisch genoeg is 23 september, dus de dag waarop Nederland wordt opgeroepen om die vlag buiten te hangen, die vlag met die duurzame doeleinden, dat is 23 september en dat is tegelijkertijd de feestdag van de heilige Pater Pio. Dus laten we bidden dat het addertje onder het gras, de duivel die constant bezig is om de mensheid te belagen, dat hij uiteindelijk, door deze datum te hebben gekozen, zichzelf in de vingers snijdt. En laten we bidden dat uiteindelijk Pater Pio, die een leven leidde van offeren, van gebed, dat zijn voorspraak vanuit de hemel krachtiger mag blijken dan alles en iedereen die de mensheid ten val wil brengen. Laten we daarom bidden tot Pater Pio. Laten we bidden dat we in zijn voetsporen mogen treden en dat we de mensheid met hem en met onze moeder, de Heilige Maagd Maria, weer terug mogen brengen bij de liefde en de vrede van de Heer. Ik hoop u volgende week weer te mogen ontmoeten hier bij Radio Maria. Ik zal in de komende weken nog wel wat vaker spreken over deze thema's, juist omdat ze ons zo direct raken en juist omdat we ze natuurlijk overal om ons heen op televisie en op internet zien opkomen. En ik zal proberen om ook wat handvatten aan te reiken hoe we ons hier tegen kunnen wapenen, maar vooral ook hoe we natuurlijk de vrede en de liefde van God in ons hart kunnen blijven bewaren en deze ook kunnen verspreiden om ons heen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.